Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee Abeens uit Barneveld. De collecten. De eerste collecte is de diaconiecollecte en is bestemd voor de evangelisatiepost in Horst. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. Zondag 21 januari hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee C. Stelwagen uit Nunspeet en dat in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee Stelwagen voor te gaan en dan hier in de Westerkerk. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond in het bijgebouw van de Westerkerk. Het thema van deze avond is Jezus en zijn familie en de bekenden. Komende zaterdag 20 januari is de eerste jongerenavond 15+, waarvoor jullie een uitnodiging hebben gekregen. Van harte welkom. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 120, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen nooit laat varen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we nu zingen, gemeente, van de 90ste psalm, de 98ste psalm, pardon, het eerste en tweede vers. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En het tweede, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, laten wij nu samen in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis afleggen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Psalm 118, vers 7. En zeggen nu een ieder van u met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om de opening van ons hart, de opening van ons woord, van het woord en de zegen van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Barmhartige, eeuwige God, almachtige Vader van Christus, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid, die wij mogen aanroepen in deze dienst van het woord. We danken u dat wij bij elkaar gebracht zijn. Ja, wij zijn ook samen gekomen. Daar ligt een beslissing aan ten grondslag. Wij zouden ook niet kunnen gaan. Wij beslisten gelukkig anders. Maar er is meer achter. U wilt ons onder uw woord hebben. En door uw woord onderwijzen. Jonge mensen, kinderen, ouderen, voor alle leeftijden, dit ene evangelie. En nu wij in het begin van het nieuwe jaar gekomen zijn, het kerstfeest nog pas achter de rug hebben, mogen wij opnieuw ons verdiepen in dat onuitsprekelijk wonder dat God mens is geworden. Dat is snel gezegd, maar wat is het een eeuwig wonder van u, want anders was er geen hemel waar wij naartoe zouden kunnen reizen. En dan was er geen vergeving. Dan was er geen leven, geen eeuwig leven geweest. Maar het mag ook betekenen dat wij, zoals de Bijbel dat zegt, de tijd uitkopen. Want wij gaan snel naar het einde der wereld. En elke dag is er één kostbare dag, ook voor onze ziel. Voor ons diepste zijn. Hier in dit korte leven valt een andere beslissing voor eeuwig. Dat wij door het geloof mogen zijn, mogen komen in en mogen komen tot Christus. En leid door de Heilige Geest vanavond onze gedachten. Neem ze gevangen, want ze zijn vaak dwarrelig en we zijn maar zo van de kook en van de draad. Heere, houdt u ons vast bij uw woord en geef de prediking, dat is toch uw woord, gezag voor ons hart en leven. En geef dat er ook voor onze kinderen iets bij mag zijn. Het is voor hen bestemd, Heere, maar kinderen hebben de geest ook nodig. Niemand van ons begrijpt vanuit zichzelf de dingen van God. Zo komen wij ter wereld, blind en dood, in geestelijk opzicht. En we hebben de Heilige Geest nodig. Die ons levend maakt. Heere, kom ons te hulp in het luisteren en in het spreken. Ook als wij wellicht bij de kerkradio vanavond meeluisteren. Ach, spreek tot ons en doe ons horen met heel onze ziel. Om Christus wil vragen we het u. Amen. De schriftlezing, gemeente, in deze dienst is gekozen uit Galaten 3. Wij lezen dat vanaf vers 19 en lezen daarna door in hoofdstuk 4 tot en met het zevende vers. Galaten 3 vers 19 tot en met 4 vers 7. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Paulus stelt een vraag. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn wie het beloofd was. En ze is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen van God? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien ge van Christus zijt, dan zijt gij Abrahams zaad en naar de belofte erfgenamen. Doch ik zeg, zolang het tijd, als de erfgenamen kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook. Toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En omdat gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Hier gemeente eindigt onze schriftlezing. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. U krijgt nu, gemeente, de gelegenheid om uw gaven te geven voor de u genoemde doelen. En wij gaan samen zingen van Psalm 40. Derde en het vierde vers, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En het vierde vers, brandoffers nog offeren voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Psalm 40, vers 3 en 4. Gemeente, u vindt de tekst voor de prediking vanavond in Galaten 4, het derde tot en met het vijfde vers. Galaten 4, 3 tot en met 5. Ik lees de tekst nog een keer. Alzo wij ook. Toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Tot zover de tekst. Het thema dat ik boven de preek geschreven heb is: een kind wordt slaaf en een slaaf wordt kind. Gemeente, het is eigenlijk niet helemaal goeddoenlijk om deze drie verzen als het ware uit het verband van het betoog van Paulus alleen naar boven te halen. Want ze zegt alleen wat ze zeggen wil in dat grote verband waarin Paulus hier het heil in Christus aan de orde stelt. En de grote tegenstelling bestaat in het geloof of de werken. Je wordt zalig door genade uit het geloof, en anders moet je proberen met de werken overeind te blijven, en dat zal je nooit gelukken. Goed, ik zeg dat van tevoren, en misschien doet u er zelf goed aan om vanavond, voordat u naar bed gaat, nog eens om de tekst heen te lezen. Ook in het begin van het derde hoofdstuk van de Galaten. Wat heeft de Heere gemeente ons in deze brief oneindig veel geschonken. Luther was daar al ondersteboven van. En hij is er zijn leven lang bij gebleven. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is. Ik wil daar vanavond in het begin bij insteken. En vertellen dat de komst van de Heer Jezus Christus op de aarde het keerpunt is in de geschiedenis van de mensheid. Ik neem aan dat u van die geschiedenis redelijk op de hoogte bent. En dan niet alleen qua feiten in de historie, maar vooral ook het geestelijke aspect van die hele lange geschiedenis van het mensdom tot op Jezus Christus. En na Jezus Christus nog altijd aan de orde tot de dag dat hij wederkomt op de wolken van de hemel. Zijn komen hier op de aarde is het keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Gaat u maar na, onze jaartelling is daarmee ingedeeld. De meest ongelovige mensen moeten dan toch altijd nog geloven dat zoveel jaar voor Christus die en die geleefd hebben en dat wij met elkaar leven zoveel jaar na Christus. De geboorte van Christus scheidt de geschiedenis in twee delen. Wat bedoelen wij eigenlijk met volheid van de tijd? Het is natuurlijk wel een van de meest bekende teksten uit de Galatenbrief. Maar ja, een bekende tekst wil nog altijd niet zeggen dat je hem verstaat. Wat is die volheid van de tijd? Wat is het wanneer van de vleeswording? Of als ik het nog anders mag zeggen, waarom wordt Jezus juist in die tijd en op dat ogenblik geboren? Je kunt zeggen ja, de dagen van Maria's verwachting worden vervuld. Kijk, zoals het ons vaak op de zondagsschool verteld werd, dat de geboorte van de heiland Maria zou overvallen hebben, dat gelooft u toch zelf ook niet. Ze wist wat kwam. En ze was goed bij de tijd gebracht door de Heilige Geest. En die geboorte in Bethlehem heeft ze niet overvallen. Het is vooral de volkstelling die ze heeft overvallen. En daar was niet tegen op te werken of om omheen te gaan. Het bevel van de keizer gaat de hele toenmalige wereld door en daar gaat een stoot elektriciteit door alle volken, want ze moeten opkomen. Ja, waar dacht u anders voor dan voor de belastingen? Keizers hebben altijd geldhonger en machtshonger, niet te vergeten. En zo zijn ook Jozef en Maria naar Bethlehem gegaan. En dan moet ik de hulp van de chroniqueur Lucas inroepen, die de namen noemt van de mannen die aan het roer zaten. Augustus in Rome, Quirinius, de prefecte stadhouder in de regio daar in het Midden-Oosten. Dat zijn niet zomaar namen, want daarmee wordt een bepaalde tijd bedoeld en beschreven. En dat wil hij er dus mee zeggen, als hij zegt in de volheid van de tijd is het gebeurd, dat de komst van de Heere Jezus Christus ook de vervulling is van de ganse geschiedenis. En waarom zeg ik dat zo? Kijk, ik weet niet hoe uw persoonlijke verhouding tot God is. Of tot de Heere Jezus Christus. Maar ik weet wel dat u en ik een mens op de aarde zijn. En dat wij mensen zijn ergens op de lijn van de geschiedenis. Geboren en eens, en dat kan heel snel zijn, sterven. Dan hebben wij geleefd. Dan hebben wij ook onze tijd gehad. Maar we hebben ook met deze volheid des tijds te maken die Paulus hier in de brief aan de Galaten beschrijft. Die tijd. Dat betekent dat Christus, als het gaat over heel de geschiedenis, niet alleen de tijdgenoot was van Augustus en Quirinius, maar ook van u en van mij en van jullie kinderen in de kerk. Misschien heb je gedacht toen je meelas bij de schriftlezing, daar begrijp ik niet veel van. En toen ik de tekst noemde, heb je het misschien wel weer gedacht. Wat betekent dat allemaal? En de ouderen? Ja, u kent die tekst wel. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Nou, dit in ieder geval. Dat het met u en mij te maken heeft. En dat u dus vanavond te maken hebt met deze komst van Christus op de aarde. Dat wast alle water van de zee niet af. En dat zal met ons meegaan totdat wij voor de rechterstoel van Christus zullen staan. Dan gaat het over deze dingen, de vervulling van de ganse geschiedenis. En dat gaat dus niet alleen Israël in de personen van Jozef en Maria aan. Dat gaat Augustus aan en Rome en de hele wereld. En daar heb je ze beide die in deze brief van aan de Galaten, trouwens ook in de Romeinenbrief, zo'n belangrijke positie innemen, de Jood en de Heide. Ja, en tot die laatste behoren wij ook van huis uit. De Jood en de Heide. Over beiden is de tijd van de raad van God en van Gods belofte en van Gods welbehagen zwanger geraakt. Artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt: wij geloven dat hij gekomen is op de tijd door God bestemd. Dat is machtig. Daar moet je niet overheen lezen. Dat moet je niet denken, dat weet ik wel. Dat is machtig om te bedenken hoe alle draden van personen, van machten, van rijken, van keizers en koningen, van de armste tot de rijkste, dus hiermee te maken hebben. Op Gods tijd. En verder niet. Je kunt nog van alles bedenken. Dit is ver genoeg. Het waarom van die tijdsvolheid, dat kunnen wij eigenlijk niet doorgronden. Wij moeten niet gaan redeneren, het is hierom en het is daarom. En dan zou er heel wat te noemen zijn. Nee, gemeente, wij moeten God aanbidden. Zijn klok geeft altijd de rechte tijd aan. Ook vanavond. Wie zal zeggen voor wie het vanavond tijd is om God te ontmoeten? Ik bedoel niet in het sterven, maar in het leven. Hier in de Westerkerk. Zijn tijd is nog altijd heilstijd. Grondiger kun je de historie niet verstaan. En dat betekent dat het de tijd is dat God zijn ingreep tot redding openbaart. En daarom vieren wij ieder jaar weer het kerstfeest. Er zijn vroeger wel eens bij de oudvaders mensen geweest, predikanten die de feestdagen niet wilden houden. En als we kijken naar wat de mensen ervan maken, dan zou je denken, nou, dat is misschien wel goed. Maar stel je nou eens voor dat je nooit meer kerstfeest zou vieren in de kerk. Of Goede Vrijdag. Of Pasen. Of Pinksteren. Dan voel je dat het ertoe doet, hè. Wat God op die grote punten in de historie tot stand heeft gebracht. En die zijn dan eigenlijk ieder jaar weer opnieuw als een meerpaal in de bruisende stroom van jaren en eeuwen. Het grootste wonder ooit is de komst van Christus, die gekomen is tot onze bevrijding uit de dienstbaarheid. Dat is een beetje ouderwets woord langzamerhand. Vroeger van dienstknechten en dienstmeiden, dat weten we nog uit de geschiedenis. Maar de dienstbaarheid, dat is nog een veel groter en ook een wat anders complex. Want dat is dan het centrale, opdat hij verlossen zou uit de dienstbaarheid. Daarom is hij op dat en dat uur gekomen. Verlossen van dienstbaarheid. Het is nodig dat ik u dat ga uitleggen. Wat is dat dan? Die dienstbaarheid. Wij lezen hier in de brief aan de Galaten dat er eigenlijk twee verschillende dienstbaarheden te benoemen zijn. Een heidense en een Joodse. De heiden is niet vrijer dan de Jood. Misschien denkt u dat. De heiden is vrij. Hij kan denken wat hij wil, hij kan doen wat hij wil. De Jood is niet vrij. Die is gebonden aan de wet van God. Ja, dat zou je zo kunnen denken. Dat de Jood, ja, hij draagt het juk van de wet van God, daar is hij aan gebonden. En is daartegenover een heiden vrij. Als je naar de mensen van vandaag kijkt, naar de heidenen in Nederland. En misschien zit er wel één of twee of drie hier, ik weet het niet. Als je daarnaar kijkt dan, en als wij misschien als kerkmensen er naar kijken, dan denkt u, nou die mensen die hebben het eigenlijk toch wel mooi. Misschien denken jonge mensen dat. Die lui mogen doen waar ze zin in hebben. Dat zou ik ook al willen. En zijn ze daarmee vrij, denk je? Nee. Hij is ook dienstbaar. Wie God niet kennen wil, wie Christus niet kennen wil, is evengoed slaaf. Een dienstbare. Paulus noemt dat hier, en dat is ook een moeilijk begrip natuurlijk, in het derde vers. Toen wij kinderen waren, waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Ja, wat moet je je daar nou bij voorstellen? Dienstbaar onder de eerste beginselen der wereld. Laat ik het zo zeggen, de heiden zit vast in de natuur, in de dienstbaarheid van het natuurlijke leven. Van het leven dat hij leidt los van de schepper. Maar hij zit er wel vast in dat natuurlijke leven. Want als je ook over het huidige heidendom nadenkt, maar ook over het heidendom in de oudheid, in de antieke tijd, dan wordt dat leven van een heiden, waar je ook woont, het zij in Rome of in Griekenland of waar ook op de wereld, dan wordt zijn bestaan beheerst door allerlei machten en krachten, goden, natuurverschijnselen, en over heel de linie is een heiden daaraan onderworpen. Denk daar eens goed over na. Zoals bijvoorbeeld Daniel tussen de heidenen verkeerde. En zoals dat met Jozef in Egypte ging. Twee aparte persoonlijkheden. Die ook bij de ontknoping van de geschiedenis betrokken waren. En dan zegt Daniel, de God des hemels, die gezichten openbaart, heeft mij laten zien. Wat was die koning bang, die Belshazzar later, met die geheimzinnige hand die op de muur schreef. De schrik van zijn leven. Een heiden is een bangbroek. Tot en met, tot in zijn diepste vezels. En zijn ze dat vandaag ook? Je zou het niet denken, maar je vergist je. Wat is er wat een angst in het leven? Wat gaan mensen rare dingen doen om het leven een beetje te beheersen en overeind te blijven? Wij hebben een prinses al sinds jaren die met bomen praat en zo. Van dat hocus pocus. Want alles is geheimzinnig, lieve mensen, als we God niet kennen. Alles is geheimzinnig. Het gevaar kan overal loeren. Je kunt zomaar in de afgrond storten. Je moet opletten, kijken wat je doet. Je moet je leven verzekeren. Daarom zijn de mensen vandaag er zo gespitst op. Dat er niets zal gebeuren wat ze schade kan. Dat is ook zo'n angstpsychose. Die het mensdom van vandaag de dag onder de duim houdt. En maar schreeuwen dat ze vrij zijn. Angst, vrees en schrik. die de machten hun aanjagen in zijn kramp om ze allemaal te vriend te houden en gunstig te stemmen. Je moet maar eens ergens bij Jesaja en Jeremia lezen hoe Jeremia ze ook op de hak neemt. Dat ze zich voor een wolverschrikker neerbuigen. Dat ze land en stad aflopen om raad, terwijl ze de Heere God voorbij kijken en voorbij leven. En zo worden ze door angst geleid. Kijk, en dan zou je zeggen, ja, een Jood is dan toch veel vrijer dan een heiden, toch? Als hij de wet van God maar op de juiste manier zou verstaan, dan zou dat kunnen zijn. Hij zou het kunnen zijn, hij had het kunnen zijn, om zo te zeggen. Als hij haar zou kennen vanuit haar oorspronkelijke bedoeling. Want laat dat ons duidelijk zijn, gemeente. De Heere God die zijn wet aan Israël en aan ons gegeven heeft, die heeft daar niet gegeven om ons in een of ander angstvallig parket op te sluiten en achter slot en grendel te zetten. Die heeft de wet niet aan ons gegeven om ons het leven zo zuur mogelijk te maken. Zodat we ook aan angst en schrik onderworpen zouden worden aan de ene kant. Want hij zegt, doe dat en gij zult leven. Dat is de oorspronkelijke opzet van de heilige wet van God. En wat heeft de Jood ermee gedaan? Hij heeft die wet van God, als het ware, opgebouwd, omgebouwd tot een systeem van deugden en plichten die hij krampachtig, je komt het bij de farizeeërs tegen, net zo krampachtig als de heiden die hij met zijn eigen vroomheid en probeersels tracht te vervullen. Ja, en dat maait Paulus af. Dat zijn de werken van het vlees. We hebben de zo mooi bedoelde wet van God kapot gebroken. En we hebben ons eigen maaksel ervoor in de weg, in de plaats gesteld. We hebben van de wet een menselijke mogelijkheid gemaakt om God te bereiken. Dat waren de farizeeërs, de schriftgeleerden, de Joden. En dat zijn ze nog. Ik ga me niet in allerlei Israël-theorieën en theologieën verlopen vanavond. Maar het mag wel eens een keer gezegd worden dat dat nog altijd het geval is. Zolang het de Messias niet erkent, zit het met de werken van het vlees te doen. En dat is één groot stuk onrust, onvrijheid. En aan het einde van je leven moet je dan maar afwachten of God het genoeg vindt. Kijk, en dan denk ik, jullie zitten hier vanavond. Ik weet niet of je zegt, ik ben een Jood, ik ben een heide. Maar daar is één pot nat hier. Het vlees en de werken. Je denkt dat je je zaligheid moet verdienen. Dat je moet klauteren en klimmen. Al maar hoger. Al maar scherper. Al maar preciezer. Al maar nauwkeuriger. Dat is ook wat. En vrijheid ken je niet. Nee, zeg je, nee. Nee, dat weet ik niet. Ja, we zullen maar hopen. Oh, wat heb ik dat vaak gehoord. We zullen maar hopen, dominee. En als je dan vroeg waarop dan eigenlijk, dan bleef het antwoord meestal uit. We zullen maar hopen. Wie heeft er hier nog altijd een godsdienst van? Wij zullen maar hopen. Dat is geen leven. Dat is geen leven in de meest letterlijke zin bedoeld. Dat is dood. Dat is dood. Eén en al dood. Terwijl God zijn gebod bedoeld heeft als één en al leven. Dat kun je zien aan Psalm 119. We zeggen wel eens, wat een verse, 88. Het hadden er net zo goed nog het dubbele kunnen zijn. Er komt geen eind aan. Aan de stroom van leven die in de openbaring Gods gegeven is. En we zingen het soms na de lezing van de wetten met recht. Om die te doen uit dankbaarheid. Kijk, daar heb je het. Daarover gaat het vanavond. De wet klimmen, opklimmen. En dan komt de Jood dus ook terecht onder de eerste beginselen. Weet je wie dat ook was? Abraham. Die is geroepen uit Ur der Chaldeeën. En dan moet je niet denken dat hij een vrome man was. En dat hij God zocht. En dat hij van alles al gedaan had in de richting van God. Nee, het is nog veel erger. Abraham aanbad de zon en de maan. Dat zijn de eerste beginselen van de schepping. Voel je verschil. Wat er later gebeurt als God hem roept. Ga uit uw land en uit uw maagschap, uw vaders huis. En ga naar het land dat ik u wijzen zal. En dan staat er in de Galatenbrief ook. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. En dat is het leven. Het echte leven. Het onverliesbare leven. Dat hoort er vanavond allemaal bij. Ook dus die andere gerechtigheid die uit het geloof van Jezus is. Dat is de tweeërlei dienstbaarheid in Galaten 4. De heiden, ik globaliseer het nu even. De heiden is in een dienstbaarheid van de natuur. En de Jood bevindt zich in de dienstbaarheid van de geest. Met een kleine letter. De heide is ons een teken van de ene dienstbaarheid. Want je moet niet denken dat al die heidenen van vroeger en van duizenden jaren geleden, dat dat allemaal verschrikkelijke mensen waren. Die hebben onze beschaving mede gevormd. Denk aan de filosofen van de Grieken. Met geweldige gedachten. Waar je vandaag de dag nog naar kijkt en denkt, machtig, wat een brein, wat een inzicht, wat een visie. En het lijkt wel eens alsof er schaduwen van God vallen over die filosofen. Maar ze kennen geen verlossing. Ze zitten opgesloten in hun eigen systemen. Die ene dienstbaarheid. En weet je wat nou? En bij de Jood en bij de heiden de dienstbaarheid in wezen is. Dat is het verzet tegen de redding zoals God ze gestalte geeft. In Christus. Er is niemand, gemeente, die iets van Christus moet hebben. Dat is een harde boodschap misschien. En ik zeg het niet om super orthodox te zijn, wat heb je daar trouwens aan? Maar ik zeg het omdat het de realiteit is. Niemand zoekt God. Niemand wil de Heer Jezus. Wat denkt u waarom die anders aan het kruis terechtgekomen is? We zeggen wel eens als de Heer Jezus nu nog leefde, dan... Oh ja, dan zou je misschien net als de Joden roepen, kruist hem, kruist hem. Wij moeten de Heer Jezus niet. Dat is een immense bedreiging, ook voor het wettelijk systeem, voor wat wij van de wet hebben gemaakt. Wij zijn bezig om te werken en wij kunnen het niet geloven en wij willen het niet geloven dat dat werken op moet houden en dat de genade ervoor in de plaats komt treden. Wij zitten in het diensthuis en we raken nooit verlost. Hoe ernstig zo'n leven ook is aangekleed, hoe stipt het ook is, hoe strak ook in de vorm en in het pak gestoken, dienstbaar. Hier nog wat bij, daar nog wat af, hier veilen, daar voegen, enzovoort, enzovoort. En dan zeggen de mensen, ja, dat zijn mensen waar je geen vinger op kunt leggen. Kan dat? Kan dat? Als je dat soms zelf denkt, dan wil ik je graag die illusie ontnemen. Er is niemand, niemand van wie je kunt zeggen, daar kan je geen vinger op leggen. Want ze derven allen de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd door het geloof dat in Christus Jezus is. Dus vrijheid kent de heiden niet. En vrijheid kent de Jood ook niet in zijn diensthuis. Ze is in het bereik van geen van beiden. Gemeente, het is genoeg. U weet het. En dan komt het. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is. Waarom moest die tijd nou vol worden? Daar begon ik straks mee. Paulus geeft er eigenlijk een beetje inzicht in zijn prediking op de Areopagus. Want die komt met dezelfde Christus voor de dag in Athene. Bij dat verlichte volk, bij die filosofen. Bij die zonne, maan en goden kramerij. En dan zegt hij, maar ik verkondig u de Christus. En God heeft jullie zo lang verdragen in de eeuwen die hieraan vooraf gegaan zijn. Jullie heidenen verdragen. Er staat in het Griekse woord dat God ze het voorbij ziet. God heeft eeuwen gedaan alsof hij dat heidendom min of meer niet zag. Ik zeg het heel menselijk. Op langs de rand, hè. Maar dan zal God nooit meer dit kunnen doen. Want hij heeft zijn zoon gegeven. Gemeente, God heeft het zo gedaan, zoals het in zijn eeuwige raad bestond. En wij moeten ook altijd bedenken dat er bij God geen tijd is. Hij staat boven de tijd, wij zijn in de tijd. En die eeuwige verlossing, die stond vast. Ik bedoel dat niet als een stelsel waarvan je zegt, nou, het is allemaal toch al beslist en zo zal het gaan en zus. Ja, dan kan je zeggen, totdat Christus aan u wordt geopenbaard door het evangelie in het geloof. God weet het. En God heeft ook geweten van eeuwigheid af wat hij eraan doen zou. Hij heeft gezien dat de heiden in wezen alleen maar leefde om te sterven. En dat hij zich daar op de een of andere manier mee verzoenen moest. En hij zag de Jood alleen maar werken, werken, om de schuld alleen maar te verzwaren. En toen is het ogenblik aangebroken waarop God de maat van de slavernij vol vond. Toen heeft hij zijn zoon gezonden. Uitgezonden, schrijft Paulus. We gebruiken dat woord in de kerk nog wel. Diverse gemeenten worden jongere mensen uitgezonden in dienst van de zending. Ik moet nog wel eens denken aan hoe die zending vroeger bij de GZB begon met zendeling van de Loosdrecht. Dat is natuurlijk een naam die de alleroudsten alleen maar kennen. Die, zolang hij, of zo kort kan je zeggen als hij geleefd heeft, eigenlijk geen vrucht zag. En toen werd vermoord op de galerij van zijn huis. En 20 jaar later deed de moordenaar belijdenis op het graf van de Loosdrecht. Want ook ons leven, gemeente, kent een volheid van de tijd. De tijd van het welbehagen. Als God komt met zijn Christus. Als God de duisternis splijt met zijn licht. Als het leven dat in God is door ons ervaren wordt. Dat we in de lichtbundel verschijnen. En dat vrees ons bevangt. Kijk maar bij de herders in de velden. Maar dat ontzaggelijke ze uiteindelijk gebracht heeft. Met dat kleine jongetje. Jezus. De herder. De heiland. Der wereld. Hij is uitgezonden. Ach, ik moet de terminologie gebruiken die ons bekend is. Daar is ook niks mis mee. Maar misschien is hij wat plat geworden, het zou kunnen. Dan pleit ik vanavond ervoor dat u het woord eens op uw tong neemt. Hij is uitgezonden. Ik weet nog dat onze dominee vroeger, toen ik zo'n puber was, dominee van Estrik in Genemuiden, dat hij wel eens sprak op het kerstfeest. Wij hadden in Genemuiden de gewoonte dat bij een sterfgeval witte lakens voor de ramen werden gehangen. De hele familie door, halve familie. En soms dan waren in een straat erg veel ramen wit. Maar hij zei toen een keer, om het duidelijk te maken, hij zei, weten jullie wat kerstfeest is, mensen? Hij zegt, dat zijn de witte lakens voor de ramen van de hemel. Het is menselijk gesproken. Maar hij is uitgezonden. Hij heeft de glorie van de hemel achter zich gelaten. Die heerlijkheid die hij had bij de Vader eer de wereld was. Gesleten termen. Wie kan het peilen? Wie kan het verstaan? Uit, naar. Ja, dat zeg je. Het is een heel stukje van Barneveld naar Vriezeveen. Maar och, je bent er zo. Maar dan uit de hemel, naar de aarde. Wie kan dat ooit onder woorden brengen? Of in zijn vingers krijgen? Wat een afstand, wat een contrast. Van de vrijheid van het vaderhart en van het vaderhuis naar deze aarde. Dat diensthuis van de dood en de vloek. Dat wij gemaakt hebben, gemeente, van die schone kosmos van God. Dat sieraad, deze schepping. En als hij uitgaat en uitgezonden wordt, dan houdt dat in vernedering, vernietiging. Hij legt de heerlijkheid af, aanvaarding van een knechtsleven, arm en klein, ontadeld, onttakeld. De vossen hebben holen, de vogels des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Ja, in de voerbak en thuis bij vader en moeder, toch. Maar dit is een andere materie, een ander niveau. En waarom heeft hij het gedaan zoals Paulus dat schrijft in Filippenzen 2, vers 5 tot 11? Waarom? Om te verlossen, om te bevrijden, om de verlosser te zijn. Juist van die dienstbaarheid, die dodelijke band die Jood en Heiden gevangen houdt en op hun plaats houdt, van de slavernij van de natuur en van de geest. Maar alles ligt onder het oordeel. En ieder mens met alles wat hij is en doet en denkt en voortbrengt, omdat hij God niet kent. En omdat hij God niet dient. Zich hooguit een beeld van God vormt. Waar hij zich misschien ook met ijver voor buigt. Maar hij heeft het niet begrepen. Hij kent God niet. Het zit niet in ons, gemeente. Ach, dat hebt u natuurlijk al 100 keer gehoord. Maar weet je, er kan een tijd komen in je leven. Vervulde tijd, hè. Dat je zo dankbaar wordt dat het niet in ons zit. Maar dat het in God is. En dat God eraan te pas komt. En dat hij in dit kindeke tot ons komt. En in dit kind nederdaalt. Hij zendt zijn zoon uit. Ter wille van de echte vrijheid van de Jood en de Heiden. En dan staat er, hij is geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. En daarin, gemeente, vertolkt Paulus dus de manier waarop Gods zoon die verlossing tot stand brengt. Door te worden uit een vrouw. Zal ik één zinnetje zeggen. Hij die eeuwig is, wordt. Die eeuwig is. Dat is zijn genesis, wording, in het leven van de kerk in deze aarde. Hij wordt mens uit een vrouw. Gemeente, dat is meer dan alleen dat hij geboren wordt. Nee, hij neemt het menselijke leven aan en hij neemt het op zich. Hij onderwerpt zich aan de natuurlijke bindingen die met het natuurlijke leven gegeven zijn. Gods zoon heeft een moeder gehad. Kan u ooit dichter bij ons komen dan daarin? Dat hij een moeder heeft gehad. En uit een moeder is geboren. De menselijke natuur aangenomen. Hij gaat in en hij deelt in datgene wat zo onlosmakelijk hoort bij het mens zijn sinds het paradijs. Hij wordt geboren sinds het verloren paradijs, moet ik zeggen. Hij wordt geboren om te sterven. Begrijpt u er iets van? Ja, dat vraag ik toch maar. Met verwondering bedoel ik. En dat u erbij zegt, om mijn zonden, maar ook toch voor mij. Daar gaat het toch om, voor mij. Al wie een moeder heeft, al wie mens is, moet sterven, eens op het laatst. Maar dit leven is al een gestadig sterven, toch? Een gestadige dood in al de voorboden daarvan. In de moeite, het verdriet en de eenzaamheid. En de strijd en de aanvechting en het verlies. En dan nog het allerdiepste, het oordeel van God over de zonde. Daaraan is hij gebonden. Daarin. Wordt hij gebonden. Daaraan wilde hij zich binden. Hij wilde op geen enkele manier dat oordeel ontgaan of laten verzachten. En ja, dan moeten we ook dat bedenken. Maria's kind is Gods zoon. Dat hele verstand van ons gemeente kan er niet bij. Nee, je hoeft niet je verstand te verliezen. Maar het moet wel gevangen genomen worden. In de gehoorzaamheid van het geloof. In de gehoorzaamheid aan God. Hij is ontvangen niet uit Jozef, maar uit de Heilige Geest. En daarom de grote uitzondering. Maria is zijn moeder, maar God is zijn vader. En daarin heeft hij de fatale binding van ons doorbroken met de natuur die op niets anders dan de dood uitloopt. Ja, hij sterft. Maar omdat hij zoon van de Vader is, moet hij leven. Hij sterft, maar hij moet leven. En zo heeft hij als de levende de aanneming tot kinderen verworven. Ik heb dat een beetje laten rusten. Het is eigenlijk een hoofdstuk apart. Maar het ging daar wel om. Dat wij van slaaf tot kind zouden worden. Is hij van kind slaaf geworden. Geworden uit de vrouw, maar ook geworden onder de wet. Dat is de zin van alles wat er gebeurt. Dat hij naar de gewoonte van de wet in de tempel wordt voorgesteld. Dat ze hem lossen als hun eerstgeborene. En later heeft hij zelf het uitgesproken dat hij de wet niet is gekomen om die te ontbinden, maar om die te vervullen. Hij neemt de positie onder de wet in, zodat hij, schrijft Paulus in het vorige hoofdstuk, zo ver dat hij voor ons een vloek geworden is. Waarvan God als het ware zegt, ik keer u mijn rug toe. Ik kan je niet meer aankijken. Je bent mijn kind eigenlijk niet meer. Misschien ga ik daar ver in. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Heeft alles met de kribbe te maken. Dat doet hij, gemeente, onder de wet. En hij is de Heere van de wet, nota bene. En toen heeft het goddelijke gebod, pas op, dat rechtvaardig en heilig en goed is. Heeft dat goddelijk gebod hem voor zich uitgedreven in het doodsoordeel. Daarin is hij gekomen. Gods gezonden zoon, onder de wet, net als u en ik dat zijn. Want gemeente, wij zijn gehouden om de wet van God te doen en te vervullen. Daar gaat God niet van af. En dan die ontzaglijke ontdekking. Dat kan ineens zijn, dat kan in allerlei stappen op je neerkomen. Dat je God niets te leveren hebt. En dat je de wet niet vervullen kunt. En dat de vloek door jou niet op te heffen valt. En het oordeel, dat kun jij niet wegdragen. Dat is een bittere nood, gemeente. Ik hoop dat er mensen zijn die dat vandaag ook weten. Soms denk ik, het wordt een beetje dun in de kerk. Er wordt van alles over Jezus beweerd. En het doet nergens toe. Maar dit is het. Maar wie zal mij ervan verlossen? Ach, gemeente, als Paulus dat nog moest bidden. Als gelovige, Romeinen 7. Als dat het groene hout zou zijn, bij wijze van spreken. Wat zal het dorre geschieden? Hoe zal ik de wet kunnen vervullen? Gemeente, het gaat mij er niet om. Om een bepaalde bekeringsweg in beton te gieten of als graniet uit te harden en te zeggen, en zo moet het altijd. En als het niet zo is, dan, ik weet dat God vele wegen heeft, maar wij moeten dit punt wel passeren. Wij kunnen niet. En waarom? Omdat we niet willen. En als je één ding later in je leven gaat ontdekken, is het dat. Ik wil niet. Wat knaagt dat aan ons, ook als wij geloven? Wat bedelt de oude mens bij ons? Toe, geef me wat. Wees goed voor me. Wie zal ons verlossen? Gemeente, als ik nou alles bij elkaar doe, niet bij elkaar veeg, bij elkaar plaatst, dan ben ik zo blij dat ik vanavond niet op het nippertje, alsjeblieft niet, maar tegen u zeggen mag, ik noem zijn naam, Jezus de Christus, Zoon van God, mens als u en ik, de grote uitzondering, de verlossende uitzondering. Hij is in staat het oordeel en de vloek aan te nemen, op zich te nemen, te dragen en weg te dragen. En dat is het feestelijke. Weggedragen, zodat God het niet meer ziet, maar het ook echt niet meer ziet, niet meer wil zien. Zo heeft hij verlossing teweeg gebracht. Staat eigenlijk losgekocht. Soms kom je wel eens op een tentoonstelling of zo van schilderijen of weet ik wat. Laat ik maar zeggen een schilderij. En in de hoek daarvan staat een kaartje. Verkocht. Dan kan jij het niet meer kopen natuurlijk. Maar het is verkocht. Misschien vind je het een oerlelijk schilderij. Dan zeg je nou, ik zou het ook nooit kopen. Maar er is een ander die er wel wat in gezien heeft en gedacht heeft, dat moet ik hebben. Nee, gemeente, aan u en mij is niets moois, niets schilderachtigs. Maar God heeft van die wonderlijke ogen. Als hij ons aanziet door Christus en in Christus, dat hij geen zonde ziet. In zijn Jacob. En geen overtreding in zijn Israël. Dat God je lief heeft gehad. O gemeente, als dat open gaat. Dan hou je het niet droog, hè? Dan hou je het niet droog. En daar hoeft er geen kerstfeest pas voor te zijn. Dat kan elke zondag en dat kan elke dag. Een vuile slavernij. Ik was zo onbruikbaar. Maar hij is gekomen en hij heeft gezegd, zoals op de veiling. Mijn. Onvervreembaar eigendom. Ik heb betaald. Ik heb verzoening voor deze gevonden. Wat een evangelie, losgekocht van de wet. Vrij van de heerschappij, van de wet en dode. Vrij. Ik ga afronden, gemeente. Ik keer aan het eind terug bij het thema van de dienstbaarheid van de heiden en de jood. Voor hen heeft God zijn zoon uitgezonden. En jood en heide komen in het kerstevangelie samen rondom het kind. Joodse herders komen tot het kind. Voor hen en voor heel het volk is de blijdschap geworden van de geboren koning. En zij aanbidden het kind. En terwijl de Joodse schriftgeleerden, die dachten dat ze de wet hielden, in Jeruzalem niet in beweging te krijgen zijn, wordt ergens in het verre Perzië een teken gegeven, nota bene, in die wereld van de eerste beginselen van de wereld. De ster schijnt in het oosten en heidense astrologen maken zich op en zeggen, daar is een koning geboren bij de Joden. En ze brengen hun geschenken aan het kind dat hen aanneemt tot kinderen. Wat moeten we nou doen? Ga uw gemeente geen waslijst opnoemen. Daar begin ik niet aan. Ik zou ook niet weten waar ik beginnen moest. Want er is geen beginnen aan. Ik kan alleen maar tegen u zeggen, als stond hier nog de kribbe, kom. Kom hier bij de kribbe. Hier is uw zaligheid. Hier is de heiland der wereld. Paulus noemt de slavernij van de natuur en de geest in één woord vlees, vijandschap tegen God. Misschien is dat moedgevend voor u vanavond. Bent u er ook achter dat u dat bent? Schroom niet om te komen. Hij heeft vijanden met God verzoend. Door zijn eigen dood en door zijn opstanding heen. Wie vlees is en niet meer weet hoe het moet. Die komen en die nemen en die drinken van het water des levens. Om niet. En u wordt bevrijd om te zijn in de dingen van de Vader. En dat, gemeente, is het bewijs voor onze aanneming tot kinderen. In de vruchten van het werk van Christus gaat zich dat aftekenen. En hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven is. Amen. We zingen uit het gebed des Heren de versen 1 en 2.
Het is al redelijk laat, gemeente. Ik kan niet zeggen dat ik er spijt van heb, trouwens. U hebt heerlijk geluisterd. En wat is dan tijd? De kinderen zijn onder zeil hier en daar. Maar dat maakt niet uit. We zullen samen de Heere danken. Heer onze God, we danken u voor het feit dat we hier samen mochten zijn. In uw huis, met uw woord in ons midden, met Jezus in het midden, het kind van de kribbe, de middelste kruiseling, de opgevaren zoon en de koning der eeuwen. Heere Jezus, o geef dat wij u kennen zullen. Liefhebben, dienen, loven. Wees bij ons in de week die we ingaan. Bij de kinderen op school, ook in het voortgezet onderwijs, in alle werk dat ons beroep meebrengt. En ook als wij ouder zijn en oud. Maar voor u nog altijd mensenkind. En geef dat we er ook wat van mogen weten. Geliefd door God, om Jezus wil. Heere, blijf ons nabij. Breng ons veilig thuis. Zegen de gemeente, de broeders die leiding geven in de kerkenraad. Zegent u ook door meneer Budding in het pastoraat en in vele leidingen meer wellicht. En wilt u hier met uw heerlijkheid wonen. Om Jezus wil. Amen. We zingen twee verzen van Psalm 105 nog. Het vierde en het 24ste. Gemeente, gaat u heen in vrede. Hef uw hart op tot God en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.